Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Comotion.nl en Knaken.nl. Ja, Robin, we hebben een week vol met nieuws. Onder andere het beursgenoteerde bedrijf Marathon Patent Group. Dat is een miner, dus zij minen ook Bitcoin uiteraard. Maar ze kopen het ook als kasreserve met liefst $150 miljoen aan BTC. Dat is niet niks. Dat is de volgende naam eigenlijk, hè, die we aan het lijstje kunnen toevoegen.
Ja, het is een logisch gevolg, denk ik, als je als Bitcoin miner actief bent. Ze hebben de ambitie om flink door te groeien. Ze hebben de laatste $250 miljoen opgehaald, onder andere. Het is gewoon een bedrijf dat relatief booming is. En die besluiten nu om een deel van hun cashreserves, want ze hielden of houden naast Bitcoin ook gewoon dollars aan.
Ja.
Een deel daarvan hebben ze nu gebruikt om de markt op te gaan om Bitcoin te kopen.
Ja, omdat zij toch dus ook wel verwachten dat Bitcoin het beter gaat doen dan de dollar.
Ja, dat is ook een quote van de directeur, Merrick Okamoto. Die tegenover de blok vertelde die over zijn beweegredenen. De
achterneef van
inderdaad op neer.
Nakamoto.
Nee. Ja, wie weet. Ja, ik wilde het niet zeggen. Maar deel van hun kasreserves die gewoon in dollars stonden. Dus ze minen Bitcoin. Ze verkopen hun Bitcoin. En deel daarvan houden ze in dollars een kasreserve aan. Daar komt nu verandering in. Een deel daarvan gaat naar Bitcoin. Inderdaad, om het simpele feit. Zo zien zij het in ieder geval. Als lange termijn strategie lijkt dat logischer dan de Amerikaanse dollar aan te houden.
Ja, er zijn ongeveer 900 bitcoin per dag, hè, die ongeveer gemined worden. We hebben nu ongeveer een bloktime van onder de 10 minuten. Elk blok is 6,25 bitcoin. Dat is ruim, moet even snel kijken, ruim $200.000 nog steeds. Nog wel meer, denk ik.
Yep.
Dus op zich die... Ja, de winstmarges van miners zijn nog steeds heel erg interessant, hè? Want wij hebben ons laten vertellen, onder andere Mark van der Sijs zei dat een blok kost ongeveer $30,000 tot $40,000. Moet je nagaan wat voor winstmarges die miners maken. Maar ja, tegelijkertijd is er ook heel veel concurrentie natuurlijk om dat blok te vinden. En,
Ja, maar dat is wel een verschil met de hash rate is niet zo heel hard gestegen als de prijs in dit geval.
Nee.
Dus miners die eind vorig jaar, bij ze spreken, hun hardware inzetten rond de prijs van 10.000. Die hebben nu een prijs van 3 keer zo hoog, terwijl de concurrentie niet veel hoger is. Dus het is inderdaad een stuk winstgevender nu voor verschillende bedrijven om aan de slag te gaan.
Ja, maar we zien wel dat...
En te blijven vooral.
Ja, maar we zien ook wel dat de moeilijkheidsgraad omhoog gaat. Dus die blijft
ja, maar niet zoveel als de prijs.
Precies. Oké, dus dat...
Het is niet dat nu ineens 3 keer zo moeilijk is.
Nee. Nou ja, goed, we zagen vandaag ook weer een kleine uptick in de prijs. En dat komt onder andere omdat er toch wel nog steeds institutionele beleggers zijn die Bitcoin willen hebben. We willen allemaal wat satoshis hebben, maar ja, die grote partijen ook, zoals natuurlijk Grayscale. Ja, daar ontkomen we eigenlijk niet aan, want het is toch een beetje een markteffect, kun je zeggen. Dat Grayscale vorige week, we hebben het nu over sinds vorige week maandag, 18 januari, hebben ze bijna 30.000 bitcoin weer ingeslagen, Robin. Ja, dat zijn enorme aantallen.
Ja, even voor de goede orde. Grayscale heeft een Bitcoin Trust Fund, een fonds, waarin je aandeel kunt kopen in dat fonds en Grayscale koopt daar bitcoin van. En die hebben nu meer dan 600.000 bitcoin in kas in dat fonds zitten.
Ja, bijna 650.000. Bitcoin.
Ja, dat zijn knaken.
Nou, .nl. Bijna inderdaad. Knaken.nl, dan kun jij je bitcoin kopen. Of verkopen. $21 miljard bijna heeft Grayscale onder haar hoede. Ja, wat doen ze daarmee? Ja, ze kunnen daar zeg maar een aandeel mee aanbieden vanuit dat fonds. Dus je kunt mee bewegen, mee profiteren met de ontwikkeling van de prijs. Dus het zijn toch ook vooral weer institutionele beleggers die dus weer bij Grayscale inkopen. Hè? Want we hebben nog steeds geen Bitcoin ETF. Een ETF is eigenlijk de gateway voor eigenlijk professioneel Amerika die wil investeren in Bitcoin. Nou, dat is er nog niet. En dan heb je, Grayscale zit nog in dat gat van de markt, hè? Kun je zeggen.
Ja, Grayscale schijnt, was geloof ik 2% management fee te vragen. Daar verdienen zij dus ook hun geld mee.
Ja.
En zo'n ETF zou een stuk goedkoper zijn qua management. Ik weet de exacte cijfers even niet. Maar daarmee zou je dus inderdaad concurrentie krijgen in deze markt. Want nu is het vooral Grayscale die alles opslokt. Er zijn wel andere kleine fondsjes begonnen, met een paar honderd miljoen bijvoorbeeld. Ook wel geld. Maar dit zijn een stuk grotere orders ook die zij plaatsen, vergeleken met andere
Sterker nog,
fondsen nog steeds.
Als jij, er is nog steeds een premium op die Grayscale, hè, op dat fonds. Dus 5,8% premium zit op dat fonds. Dus in feite kun je zeggen, nou, het is nog steeds vrij duur om, om daar gewoon een aandeel in dat fonds te hebben. Maar desondanks, ondanks die premie van 5,8%, kiest men er toch wel voor om daar... En we zien ook wel, volgens mij hadden we vorige week ook dat... We hadden natuurlijk Martijn Roosmuller gesproken van Eck, die ETN, die Exchange Traded Noten, aanbiedt. Mensen vinden het blijkbaar toch prettig om een beetje diversificatie te hebben. Misschien hebben ze al een stukje echte Bitcoin, zeggen we dan. En willen ze misschien ook in een fonds zitten.
Ja.
Dat.
Het interessante daaraan is, wat ondanks die... prijsvaliditeit, de prijs is natuurlijk super erg gestegen als je hem met een paar maanden bekijkt.
Ja.
Maar je ziet ook wel grote pieken en dalen nu, tussen de 30 en 40 eigenlijk vooral.
Ja.
En de interesse lijkt niet echt af te nemen, dus het maakt niet zoveel uit of er nou op 30 of op 40 gekocht moet worden. Dit soort partijen lijken gewoon de interesse te behouden. Want ook die Marathon Patent Group, die heeft voor ruim $31.000 per stuk gekocht naar Bitcoin.
Ja.
Het is niet zo dat die blijkbaar helemaal aan de onderkant van de markt zitten en wachten op die 27.000 of whatever.
Nou ja, mensen in de chat vragen dan altijd, ja, maar we zien dit nieuws en de prijs stijgt niet. Hoe zit dat dan?
Ja, ja, maar Bitcoin is ondertussen zo groot dat het niet meer afhankelijk is van één partij. Je hebt alleen wel steeds meer partijen die ook aan de koopkant zitten te pielen. Want dit bedrijf, Marathon, die mint Bitcoin, maar dat is lang niet voldoende om... hun eigen reserves aan te leggen. Dus die moeten ook nog de markt op.
Ja. Ja, weet mensen. Ik bedoel, geloof het CBS niet met een 1,2% aan inflatie. De inflatie is veel hoger. Dan moet je toch wel echt denken aan... als we bijvoorbeeld de asset huis mee zouden nemen in het mandje van CBS. Ja, dan kom je al gauw. Dan gaat het gemiddeld natuurlijk keihard omhoog, Robin.
Yep. Nou, zeker als je het dan ook nog vergelijkt met een bitcoin of zo. Maar dat is misschien iets te ver gezocht.
Ja.
Maar inderdaad, en je ziet gewoon steeds meer partijen, zeker die dit soort cash reserves hebben, die al enige band hebben met tech of met Bitcoin zelf,
ja.
Die stappen langzaamaan toch in ieder geval een beetje over naar een Bitcoin als spaarmiddel.
Ja, het ligt ook wel voor de hand, toch? Als je inderdaad wat cash op je balans hebt en je kunt je lopende kosten gewoon betalen met euro of met dollar, dat je dan toch ook wel een deel spaart in Bitcoin. Ja.
Ja, en daarnaast is het voor zo'n Bitcoin bedrijf die ook in de Bitcoin mining industrie actief is, natuurlijk ook wel een soort van naar buiten toe laten zien van wij hebben in ieder geval vertrouwen in Bitcoin.
Ja.
Het is ook een beetje... het oppompen van de aandelen ging MicroStrategy ook goed af na die aankondiging over de aankopen van Bitcoin.
Klopt.
Dus het is ook goede PR in combinatie met Bitcoin aankopers, bijna alleen maar winnaars. Want iedereen profiteert ervan als er meer vraag is. Iedereen die Bitcoin heeft dan.
Ja, Bitcoin is een sterk merk, hè? En dat zal altijd wel zo blijven wat mij betreft. Inderdaad, dus ja. Als je kijkt naar de ontwikkeling, Robin, van het aandeel MicroStrategy, dan volgt dat bijna de ontwikkeling van de Bitcoin-koers. Toch wel opvallend. Toch wel, ja, opmerkelijk.
Ja, je hebt ook nog een nieuwtje. Wacht, ik pak hem er even bij. Ja. Dat was Amerikaanse bank, Morgan Stanley.
Hmm.
Die hebben 10% aandeel in MicroStrategy gekocht eerder deze maand. Voor mij hebben we dat toen ook kort in de podcast besproken. Maar... die gaven eigenlijk als hoofdreden ook aan... De onder andere de Bitcoin reserves van MicroStrategy... vonden ze interessant als investering. Ja. Dus zij kopen niet ze kopen zich niet in een fonds of weet ik veel. Zij kopen zich in dit geval in bij MicroStrategy... omdat zij druk aan het sparen zijn met Bitcoin. Dus die dynamiek zie je ook.
Ja, het is eigenlijk een soort risicobeperking, hè? Kun je zeggen. Risicobeperking tegen inflatie of
het is vooral gewoon meedoen ook in dit wereldje. Kijk, dit is voor dit soort, voor zo'n bank is aandelen kopen een stuk makkelijker dan de papieren regelen om zelf met een hardware walletje Bitcoin te kopen.
Ja, ja, misschien
ze kopen gewoon exposure. Gewoon risk management denk ik ook, want het is bijna onverantwoord als je zo'n zak met geld hebt om in zo'n grote industrie, groeiende industrie, niet een beetje te gaan zitten. Want het is ook niet zo dat zij met 50% van hun beleggingsproducten nu ineens allemaal omgaan naar bitcoinbedrijven. Maar het zijn gewoon kleine stapjes.
Teentjes in het water inderdaad. Voordat ze echt dat zwembad in plonzen. Dat gaan we hopelijk dit jaar nog wel meemaken. We hebben 2020 vooral gezien als veel teentjes in het water. Dus 1%, daar begint het mee. Of 0,5%, et cetera. Of nog kleinere bedragen. Ja. Goed. Het hangt natuurlijk een beetje af hoe Bitcoin de komende tijd gaat presteren op de beurs, kun je zeggen. En dan, dan kan misschien weer een tweede golf volgen. Ja, inderdaad, institutioneel geld blijft stromen. De zogenaamde whales, we zagen ook dat die adressen inderdaad met 1000 bitcoin of meer. Ja, dat is groeiende, dat blijft ook groeiende. We zien inderdaad dus ook steeds meer beursgenoteerde bedrijven die in bitcoin stappen. Ondertussen kun je zeggen dat die koers, die is natuurlijk, heeft wel een klapje gehad. We zaten natuurlijk op 42.000. Als je nu naar de, even kijken, ja, we zaten op 42.000. Ja, we zijn natuurlijk onder die 30.000 geraakt. Aanstaande vrijdag, dan lopen er 4 miljard aan bitcoin opties af. Dat lijkt heel veel, dat is misschien ook wel heel veel. Maar de impact moeten we wel een beetje relativeren. Tenminste, dat kunnen we wel een beetje concluderen. Omdat een groot deel van die opties eigenlijk of veel te hoog zijn ingeschat of veel te laag zijn ingeschat. Waardoor die handelaren, het is niet voor de hand liggend dat ze die optie laten aflopen. Want dat kunnen ze zelf besluiten of ze dat vrijdag doen of niet. En als ze dat doen, dan maken ze verlies.
Verliezen dus, ze een hoop geld, wil je zeggen?
Ja.
Oké, okay. Ja, je ziet dat wel, die markt groeit ook, hè? Die om Bitcoin heen. Dus niet per se alleen de spot kopen, verkopen, maar de optiemarkt van allerlei verschillende platformen, of dat dan futures zijn of andere financiële producten. Overal zie je recordvolumes opduiken, omdat mensen zijn gewoon druk in de weer met speculeren.
Ja, en terwijl we dit aan het opnemen zijn, zien we dat de Rothschild Investment Corporation, founded in 1908... die heeft ruim 30.000 aandelen in Grayscale, Robin. Ja, dat is ook wel nieuws. Terwijl...
Kijk eens, nou, dan moeten we zo nog even een berichtje vertikken dan op de site.
Inderdaad, nou, dat blijkt in ieder geval uit een filing bij de SEC. Dat is de beurswaakhond in Amerika. En in oktober, even kijken. In oktober was er sprake van 24.500 aandelen. En inmiddels zijn er dat dus ruim 30.000. Ja, dus dat is dus ook weer een voorbeeld van een grote partij die die dus Grayscale, die dat fonds van Grayscale gebruikt om exposure te hebben. Ja, en
maar dit toont gewoon weer aan dat het geen vies woord of geen vies ding meer is om een beetje in Bitcoin te gaan zitten.
Ja.
Dus alleen maar goed nieuws lijkt mij. Beetje het tegenovergestelde hiervan was een techbedrijf die Bitcoin verkocht. Ik even opzoeken hoor. De Nextech AR Solutions heette zij. Uit Vancouver in Canada. Mm-hmm. Die ontwikkelen VR en AR applicaties. Dus augmented reality en virtual reality. Heeft niet zo heel veel met Bitcoin te maken. Maar die besloten eind vorig jaar om een deel van hun reserves ook om te zetten in Bitcoin als spaarmiddel.
Nice.
Dat hebben ze toen, hebben ze 130 bitcoin gekocht. En dat hebben ze recentelijk verkocht, omdat er in het nieuws kwam dat er een double spend had plaatsgevonden. Dus dat de bitcoin twee keer was uitgegeven.
Inderdaad.
Dat bleek niet te kloppen, daar komen we zo nog wel even op. Maar dat bleek niet te kloppen. En eigenlijk op dat nieuws hebben zij toen besloten om hun bitcoin te liquideren met een hele kleine winst. Relatief klein, van $200.000. Voor zo'n investering is dat niet per se gigantisch. En de reden was dus dat zij dachten van, hey, dit kan wel eens een foute boel zijn en Bitcoin heeft een kritieke fout. Zo noemden ze het zelf in een persbericht.
Ja, weak hands, zullen we zeggen, toch?
Nou ja, kijk, als jij iets koopt en je denkt van, hey, het werkt niet meer, dan kan ik me voorstellen dat je het snel panic zelt. Maar als je iemand in je bedrijf hebt die ook maar een beetje, wij zijn ook niet de grootste techneuten, maar wij weten, tenminste ik weet in ieder geval, en jij ook, van,
spreek
dat
voor
Bitcoin
jezelf,
niet zo werkt.
Spreek voor jezelf.
Ja, precies. Dat Bitcoin niet Dubbel uit te geven is. En dan komen we bij dat punt van hoe dat is gegaan. Wacht, pak ik hem er even bij.
Ja, ik heb hem ook al openstaan.
Ja, wat er eigenlijk gebeurd is, BitMEX Research, die houden alle transacties in de gaten. En die kwamen, die rapporteerden over een dubbele transactie. Iemand, een transactie kwam in twee verschillende blokken terecht. Tegelijk dezelfde Bitcoin, dezelfde transactie. Mm-hmm. Dus wat er toen gebeurd is, allebei miners vonden ongeveer op hetzelfde moment iets na elkaar, vonden ze een blok. En ze hadden geen rekening gehouden met elkaar. Dus er zat in allebei de blokken zat een dubbele transactie. Nou, dan denk je van, oh nee, die blokken zijn verwerkt, de transacties zijn verwerkt en nu is het dubbel Bitcoin uitgegeven. Maar het volgende blok, die bepaalt welke transacties er doorgaan. Dus daarna is er een blok gevonden. Toen is een van de twee bloks geaccepteerd en is de transactie alsnog maar één keer erdoor gekomen. Okay. Dus er is geen dubbel spend geweest.
Nee. Nee, precies. Nou ja, Arnold heeft het inderdaad helemaal uitgelegd. Hè? Dus toen duidelijk werd dat het om een stil blok ging, verviel de betaling in de kortste chain automatisch. En zo was er toch geen gratis bitcoin gecreëerd vanuit het niets. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje een spookscenario als dat gebeurt, hè? Toch?
Ja, maar dit gebeurt, dit hoort bij een proof-of-work blockchain. Omdat je gewoon te maken hebt met partijen die allemaal tegelijk aan het zoeken zijn. Eens in zoveel tijd heb je dit.
Ja.
Alleen nu werd het opgepikt als een soort van groot nieuws dat dit een probleem zou zijn of dat dat eventueel fout zou zitten. Maar dat was dus niet het geval. Dus Bitcoin werkt gewoon zoals het hoort. En er is geen dubbel spend geweest. Er was alleen een kleine hiccup zoals het hoort. En dat wordt automatisch hersteld bij het volgende blok.
Ja. Nou ja, toch wel opvallend dat iets als dit dan aanleiding is om je Bitcoin te verkopen. Ik vind het toch wel een paniekreactie.
Ja, nou, het is een beetje onverantwoord, toch? Dat je denkt van, als je 130 Bitcoin koopt, dan heb je toch iemand in je organisatie of iemand buiten je organisatie die je kunt bellen voor als dit soort dingen gebeuren.
Ja.
Van hé, ik sta hier op het punt om een Bitcoin weer te liquideren. Want het is kapot. Het werkt niet zoals we dachten dat het werkte. Dan zou je toch iemand moeten hebben die zegt van, hey, laten we even kijken wat er aan de hand is. Wat bedoel je? En die kan dan uitleggen hoe het zit.
Ja, ja, want wanneer hebben ze ongeveer aan de andere kant verkocht? Ze hebben vorige week verkocht. Ja, inmiddels staat die koers natuurlijk ook weer iets hoger.
Ja, precies. Ja, dat is, kijk, het is ook een kwestie van, blijkbaar hadden ze nog niet echt zelf genoeg kennis of genoeg vertrouwen in Bitcoin om het lang vast te houden. Want het is wel lastig.
Ja.
Dat ontwint iedereen van, als die prijsontwikkeling zo gek gaan, die moet op een gegeven moment echt overtuigd raken van Bitcoin voordat je niet meer zo druk maakt om de dagprijs. En deze partij was er blijkbaar niet klaar voor.
Ja, of inderdaad, dus het gebrek van kennis over de technologie ook.
Ja. Het is ook een beetje onverantwoord, want dit is ook een beursgenoteerd bedrijf.
Ja, ja.
In Canada. Dus dan ben je met fondsen aan het spelen en blijkbaar heb je niet de juiste inzichten om er goed mee te handelen. Maar goed, dat kan gebeuren. Ik vond het wel een opmerkelijk verhaal in combinatie met dit nieuws. Want blijkbaar nepnieuws wat wordt opgepikt. Dit is letterlijk nepnieuws, dat is echt een klote term. Maar in ieder geval fout gerapporteerd.
Ja.
Door de Cointelegraph was het, geloof ik. Ja, kan blijkbaar best wel invloed hebben op mensen. Want ze zullen heus niet de enige geweest zijn. Dit is dan boven water gekomen. Maar er zullen ook zat retailbeleggers geweest zijn die dachten van, oh nee, daar gaan we.
Ja, nou ja, goed. Het is inderdaad, Bitcoin is echt een kwestie van zitvlees creëren. Kweken, moet je dan zeggen. Want het is en inderdaad, sterke maag. Ik kan best voorstellen als je er net in zit dat het dan soms even slikken is. Maar zie het echt als lange termijn spaargeld. Hè? Het is gewoon een andere manier van spaargeld. Zo kun je het benaderen, zou ik het zo zeggen. Dus als jij lange termijn spaargeld wil hebben in Rusland, laten we even dat internationale blokje doen. Want ja, als Russische ambtenaar mag jij geen bitcoin meer bezitten, begrijp ik. Ook wel bizar, toch?
Een deel van de Russische ambtenarij die mag dat straks niet meer.
Nee.
En een ander deel die moet het wel allemaal netjes opgeven bij de staat.
Ja.
Dus dat is ondertekend door Poetin op 1 januari, dus begin dit jaar. En moet ik even goed opzoeken hoor. Dat waren onder andere bankiers, centrale bankiers en politici en dat soort ambtenaren. Dus best wel hoge functies die invloed hebben, onder andere op het monetair beleid van Rusland. Vul ik dan zelf maar even in.
Ja.
Die mogen officieel geen bitcoin meer hebben na april.
Maar ook bijvoorbeeld mensen van energiestaatsbedrijven, hè? Dus een Gazprom bijvoorbeeld.
Ja, staatsbedrijven inderdaad. Ja. Ja.
Een Gazprom dus bijvoorbeeld, die dus ook in futures handelt via in Zwitserland. Stel dat je bij Gazprom werkt, dan ja.
Ik had wel een grappige. Maria Stankovic van het Russisch Comité voor Blockchain Technology en Crypto Economy. Die reageerde tegenover Cointelegraph. Deze beperkingen voor bepaalde groepen van de gevestigde orde voor het bezit van digitale valuta is een logische stap om corruptie tegen te gaan.
Hè? Waarom?
Dus, wat zij bedoelt is, het is natuurlijk belangenverstrengeling. Stel dat jij de hoofd bent van een centrale bank en je hebt ook 20.000 bitcoin in je kas.
Ja.
Dan is dat een soort van belangenverstrengeling. Alleen zij brengen het natuurlijk als corruptie, omdat dat natuurlijk een lekker woord is. Het is op zijn Engels vertaald en wij hebben het weer naar Nederlands vertaald. Dus wat precies de quote is, weet ik ook niet. Maar Russisch is niet zo goed. Maar dat is dus de twist van, het is om corruptie juist tegen te gaan. Terwijl Bitcoin is gewoon een open betaalnetwerk. Dus hoe corrupt kan dat zijn?
Ja, de vraag is, hoe vertrouw je je eigen ambtenaren, zeg maar? Weet je wel, dat is ook...
Dat is gewoon een slot op de deur, hè, dan.
Ja, nou kijk, ik bedoel, mag Wopke Hoekstra en Klaas Knot bitcoin hebben? Volgens mij wel.
Hè,
zij zijn vrij om, Klaas Knot is voorzitter van de centrale bank in Nederland, de Nederlandse bank. Nou, volgens mij mag hij gewoon bitcoin hebben. Hij zal er niet voor uitkomen als hij het heeft, maar hij mag het wel hebben.
Ja, dat denk ik ook niet, nee. Zo, het is natuurlijk wel heel lastig te handhaven dit, want ik denk dat het ook meer gaat op van angst dat mensen het gewoon niet doen. Want het is wel heel knap lastig om iemand, om alles helemaal in kaart te brengen natuurlijk. Ze waren wel, Rusland kondigde wel vorig jaar aan dat ze bezig zijn met spionagesoftware ook voor Bitcoin. Dus gewoon chain analysis, maar dan de Russische variant waarschijnlijk.
Oh ja.
Dus dat zijn dingen die ze zullen in gaan zetten om dit soort dingen te handhaven. En het is natuurlijk gewoon een drukmiddel, zodat je het maar opgeeft.
Ja, nou ja, goed, als je echt kwaad wil, dan kun je natuurlijk altijd wel die stroommannetjes gebruiken, toch? Er zijn altijd wel stroommannetjes te vinden.
Ja, nou, ik denk ook dat, want het is ook niet illegaal in Rusland om bitcoin te hebben. Het is wel verboden sinds dit jaar om het te gebruiken als betaalmiddel.
Ja.
Ze hebben sowieso al een beetje een rare... En voor mezelf, als ik het zelf invul, Rusland is natuurlijk het grootste land van de wereld qua landoppervlakte. Daar moeten toch heel veel plekken zijn waar energie te vinden is dat spot goedkoop is. Een land als Rusland zou daar toch ook van kunnen profiteren.
Nou ja, dat is
en misschien gaan ze dat ook wel doen, hoor. Ja. Steeds meer bedoel ik meer.
Ja, je hebt in Siberië heb je natuurlijk ook wel gewoon mining sites. En volgens mij is dat ook wel gewoon... Dat is dat mag.
Een paar procent al van de...
Ja.
Ja, dat mag ook wel weer.
4-5% van de hash rate heeft Rusland wel. En dus op zich mag je minen, je mag het bezitten, maar je mag niet mee betalen, volgens mij. Alleen nu hebben ze blijkbaar bepaalde groepen die het ook niet meer mogen bezitten. En dat is wel iets nieuws.
Ja, dat is zeker het nieuws. En dat toont ook weer aan van dat je ook toch hoe dan ook afhankelijk bent van waar je zit, waar je woont.
Ja.
Bitcoin maakt het niet uit of je groen, geel, paars, een koelkast of een mens bent. Maar in landen waar je woont heb je gewoon met regels te maken die kunnen worden gehandhaafd.
Kijk hoe de Bitcoin-pet van Poetin staat, inderdaad. Ja, en
precies.
Voor hetzelfde geld heeft zo'n staat, maar is een beetje speculoos natuurlijk ook gewoon wat reserves in Bitcoin. Je weet het niet. Je weet het niet.
Nee, ja, ik kan me voorstellen dat als je dat allemaal aan het reguleren bent en ook bij Bitcoin miners aankomt en die allemaal aan regels moeten voldoen, dat je daar ook wel wat kunt afromen, ja, met belastingen en dat soort zaken.
Ja, en bijvoorbeeld met in beslag genomen Bitcoin. Dus dan hebben we gelijk een bruggetje. Want in de UK, in de UK gaan ze in ieder geval de in beslag genomen Bitcoin stallen bij specialisten. Dat is in ieder geval een deal tussen de overheid in de UK, de regionale overheid en Komanju, ik had er nog nooit van gehoord, maar het is in ieder geval een custodian die dus gespecialiseerd is in het bewaren van de private keys, moet je dan zeggen.
Ja.
En voor alle politiediensten in Engeland, Wales, Noord-Ierland en Schotland, Verenigd Koninkrijk dus, Nou ja, interessant. Want nou ja, er zijn natuurlijk ook nog, volgens mij, ik kan me wel herinneren dat we een aantal nieuwtjes hadden waarbij inderdaad ook Bitcoin is geveild vanuit de UK. En in beslag klopt, is ja. genomen. Dus interessant, hè. Ik moet dan altijd gelijk denken aan Bulgarije die nog steeds volgens mij heel veel Bitcoin heeft.
Die hebben ze naar het zich laten aanzien. Ja, weet het niet zeker. Nee. Maar die hebben inderdaad jaren geleden, wat is het, van 40.000 bitcoin of zo? Iets van die trant.
Ja, ja.
20. Iets in die getallen. Toen in beslag genomen. En er is nog niet bekend of dat verkocht is, ja of nee.
Ja, dat blijft interessant. Hè?
Ja. Nou ja, ik denk ook wel dat dat, zeg maar, die prijsstijgingen van nu, dat er hier ook wel mee te maken heeft. Want je hebt, misschien gaan ze vanuit de custodian nog steeds op termijn wel verkopen, hoor. Dat zou kunnen. Hmm. Maar het is in ieder geval zo dat je nu terug kunt rekenen en dat zij ook denken van, nou, we hebben het toen voor een paar miljoen verkocht. Hadden we het maar vastgehouden.
Ja.
Wat trouwens ook wel een beetje een raar iets is van, je neemt ergens iets in beslag en dat hou je dan zelf net zolang tot het in waarde is gestegen. Dat is ook een beetje gek vanuit een overheid gezien. Ik moet anders zeggen, vanuit een burger naar een overheid gekeken. Vanuit een overheid zou ik het wel snappen.
Nou, hou je vast, Robin, want het gaat in ieder geval over wat in beslag was genomen. We weten dus niet wat er is verkocht. Maar destijds is 213.000 bitcoin in beslag genomen. Ja, dat is echt...
Wauw.
En dat was, even kijken.
Ja, als ze daar nog een paar procentjes van hebben overgehouden, dan kunnen ze weer even vooruit.
Ja, dat is meer dan een goud, bijna meer dan een goudreserve. Inmiddels zal het wel meer waard zijn dan een goudreserve. Ja, want dit was van december 2019. Ja, dat is toch ruim een jaar geleden.
Ik hoop, laat ik het zo zeggen, dat als het al verkocht was, dat het wel was opgepikt ergens in medialandschap. Dus ik ben benieuwd.
Ja, bizar, want Bulgarije is natuurlijk wel een van de armste landen van de EU. En ja, het zou toch ook wel weer een giller zijn als ze via hun bitcoinvoorraad een van de rijkste landen worden.
Ja, ja, wie weet. Ja, het is altijd lastig om dat in te schatten hoe ze dat ook zouden gebruiken en zo. Maar het is in ieder geval, misschien is het wel een voorbeeld, misschien is dat achter de schermen wel, nu zijn we gewoon puur aan het speculeren, wel een beetje bekend. En zijn dit soort partijen ook zoiets van, in dit geval de Britse politie, van nou, dan houden wij dat ook maar gewoon in kas.
Ja, trouwens, de inbeslagname was al in mei 2017. En wij hebben er iets later, okay. hebben dat dan wel veel later gecoverd. Maar het was een bende inderdaad die rondom de Zwarte Zee bezig was. Met illegale transporten. Nou, anyways, zo blijft het toch ook altijd wel interessant. Een van de andere landen die zich altijd wel manifesteert is Iran. Het is natuurlijk, ja, vloek in de westerse kerk, kun je bijna zeggen. Maar Iran is natuurlijk een land die gebukt gaat onder allerlei internationale sancties. Ik weet
het. Ja, het blijft een beetje een land die heel veel voorbij komt bij ons in de podcast. En ja, dat heeft inderdaad mee te maken met die sancties.
Ja, ze hebben lage energieprijs in Iran uiteraard. Vanwege gewoon de hoeveelheid olie in de grond en in de zee daar. Ze hebben ook een actief beleid, net zoals Pakistan, om bitcoin te minen. En ze hebben onlangs dus 1600 mining farms moeten sluiten, omdat die weer misbruik maakten van de energieprijs.
Misbruik in hun ogen, hè? Want ze hebben eigenlijk een soort van framework opgebouwd of opgezet, waaraan bedrijven moeten voldoen. Nou, dat is onder andere de centrale bank koopt ook bitcoin van miners. Dat ze ongetwijfeld onder andere daarmee te maken hebben, dat je ook een deel aan de centrale bank moet verkopen.
Ja.
En zij willen dus niet dat Jan en Alleman in een schuur of in een grote loods gaan zitten mijnen. Het moet wel allemaal gecontroleerd en gereguleerd worden in zulke landen.
Ja.
Dus zij noemen dat dan de illegale mining farms. Klinkt altijd zo extreem, maar dat kunnen ook gewoon mensen zijn die in de achtertuin aan het bezig zijn.
Nou, ik moet het precies zo zeggen.
En zij proberen dat allemaal in... ga maar.
Nou, ik moet het precies zo zeggen. Inderdaad, ze maken... ze hebben een vast energietarief voor miners in het land. Mm-hmm. Maar blijkbaar hadden deze miners tegen een lager energietarief gemined. En dat is dan verboden. En dat is dus
wel wat ik begreep is de prijs voor miners iets hoger dan voor andere bedrijven of mensen in het land. Dus de energie is daar al goedkoop. Maar om te mogen minen moet je wel iets van premium betalen om gebruik te maken van het energienetwerk, wat ik begreep.
Ja. Op zich, ja, kan dus, dat vanuit een overheid ook wel weer, ja, het is natuurlijk gewoon ook een inkomstenstroom voor hun staatskas. Ja, wat altijd een beetje in het grijs gebied is natuurlijk van, in hoeverre hebben ze ook een vinger in de pap met die bitcoin? Dat vraag ik me altijd af, hè. Moet je als miner ook bitcoin afdragen? Misschien moeten we toch nog een keertje echt dubbelchecken bij een expert, want...
Kijk, wat het nu het geval is, in ieder geval, is dat dat dus... Het wordt al gebruikt, hè. Bitcoin wordt al gebruikt met Venezuela. Handel met Venezuela. Mm-hmm. Om te importeren met name, dus auto's en dat soort zaken.
Ja.
Dus de centrale bank gebruikt dat al. En dat komt waarschijnlijk uit die Bitcoin mining, maar dat weten we inderdaad niet zeker. En daar betalen ze dan mee. Omdat zij natuurlijk niet gebruik kunnen maken van de traditionele financiële wegen. Want die zijn allemaal afgesloten voor dit soort landen. Op dit moment.
Ja, dat is een beetje de vraag van, krijgt zo'n miner dan in lokale valuta betaald voor die bitcoin? Of zegt de overheid in Iran van, hey, jij moet gewoon 10% van je gemijnde bitcoin sowieso aan ons geven?
Ja, dat is onduidelijk, ja.
Ja. Maar goed.
Het is wel grappig, want er zit ook in dit nieuwtje nog een extra ding. Het land heeft blijkbaar ook al jarenlang last van... problemen met het energienetwerk, dus met de aanleg en storingen en zo. Mm. En nu waren er een paar grote stroomstoringen in drukbevolkte gebieden. En er wordt dan gelijk naar die bitcoin mining industrie gewezen dat dat dan de dader is. Terwijl er naar alle waarschijnlijkheid al jaren wat aan de hand is. Maar nu hebben ze dan weer gewoon iets waar je naar kunt wijzen.
Ja, precies.
Zo zie je toch altijd dat er weer een stok gevonden wordt om een beetje mee te slaan, hè?
Nou, de stok die hebben ze wel. Het zijn niet alleen carrots, maar ook sticks. Want,
ja.
Nou, wat ik nu lees is dat Iraanse miners ook wel gedwongen zijn om hun vers gedolven bitcoin aan de overheid te verkopen. Dat hebben we al eerder.
Oké. Okay.
Ja. Dus het is, ja. Het is wat dat betreft...
wel een opmerkelijke dynamiek, want dat is wel een stap, hè?
Ja.
Even dat het best wel bijzonder sneu is als jij een mining farm hebt en je moet per se een bepaald bedrag afstaan aan de overheid, of in dit geval de centrale bank die ermee aan de haal gaat. Maar dat een centrale bank dit op deze manier doet om bitcoin te vergaren, is wel een dingetje.
Nou, Iran heeft ook volgens mij iets van 5% van de hash rate. Dus het is niet, het is geen kleine, wereldwijd, niet een kleine jongen.
Wat ja, die doen ook mee.
Dus wat dat betreft, we hadden nog het blokje opmerkelijk nieuws. Zullen we met met de YouTube-ster beginnen? Die ken jij vast wel, ik niet.
Nee, ik kende hem ook niet.
Oh, Mr. Beast.
Helaas.
Hij is van plan om 1 miljoen aan bitcoin naar de maan te sturen. Moonsoon.
Ja, nou, Mr. Beast, Arnold heeft er een stukje over geschreven. Heeft meer dan 50 miljoen volgers, blijkbaar op YouTube. En een van de dingen die hij doet is gewoon lekker met geld smijten op zijn video's. Leuke content kan dat zijn natuurlijk.
Een centrale bank.
ja, inderdaad. Chip. En dat hij nu van plan is, en het is natuurlijk ook een beetje PR en marketing en zo, maar het is wel geinig nieuws. Al die volgers van hem, die komen in ieder geval weer aanreiken met bitcoin. Hij wil 30 bitcoin, dus ongeveer 1 miljoen dollar, kopen en naar de maan sturen.
Ja. Ja, er gaat eigenlijk gewoon een harde schijf mee in die operatie, in die lancering, moet ik zeggen. Je hebt dus een bedrijf Astrobotics en NASA, die zetten later dit jaar een lander op de maan. En het is ons gelukt om inderdaad ruimte te krijgen in die lander en daar een harde schijf in te laten plaatsen. Wel geinig. Er is natuurlijk...
Ja, ik vind dat leuke PR.
Ja. Op zich wel. Het behoort natuurlijk ook wel gewoon in die meme van Bitcoin. We gaan naar de maan. En je hebt natuurlijk ook allemaal wel mensen die er weer kritiek op hebben. Moet je dit soort ongein nu niet in deze barre tijden wel doen? Maar ja, ik vind het moet toch kunnen?
Nou ja, ik ga niet zeggen wat iemand anders met zijn geld moet doen. Want ik blijf erbij, dit is ook gewoon goede PR voor hem. Hij doet het ook niet alleen maar omdat hij bitcoin eventueel leuk vindt. Dus gewoon, hij betaalt nu 1 miljoen, maar websites zoals wij... We zijn niet zo heel groot op wereldschaal, maar meer gewoon... Dit nieuws wordt overal opgepikt in bitcoinland. Iedereen hoort weer van Mr. Beast.
Ja, dat
het is ook gewoon een marketingcampagne.
Dat klopt, inderdaad. Daar heb je een goed punt, inderdaad.
Ik vind het gewoon even leuk gevonden...
Ja, je gaat toch even opzoeken van wie is dan Mr. Beast, inderdaad. Ja.
Ja. En dan kijk je twee filmpjes en dan vind je het of niks, of je bedenkt van, nou, prima, blijf wel even hangen.
Ja, favorite.
Want Bitcoin is ondertussen wel een beetje een cheatcode voor aandacht online. Of je nou heel erg voor bent of heel erg tegen, je kan daar veel engagement mee genereren.
Ja,
de Twitters en de YouTube.
Ja, maar we hadden dat de vorige keer toch ook wel, dat we toch zoiets hadden van, dat ik vind het allemaal nog wel meevallen als we kijken naar Nederland bijvoorbeeld. Het is niet zo dat de grootste influencers van Nederland, geen idee wie dat zijn trouwens.
Nee, maakt niet uit. Ik heb wel het idee dat ik het weer wat meer hoor, ook bij een beetje van die random podcasts of zo, internationaal. Het gaat gewoon over het Amerikaanse, hoe noemen we dat, van de verkiezingen en zo. En dan roepen ze ook af en toe ineens Bitcoin en inflatie of zo voorbij. Maar misschien was dat al heel de tijd en valt het nu gewoon meer op bij mij, dat kan.
Ja, ik hoorde het laatst ook in een hip-hop nummer dat ik dacht, oké. Maar dat was toch alweer een ouder nummer wat dat betreft. Maar goed. Criminelen, die vinden Bitcoin ook leuk.
Criminelen.
phishing is nog steeds aan de orde van de dag. Ik krijg ook wel regelmatig nog phishing, sms'jes, mailtjes, et cetera. Maar er was ook een man in Amerika die $27.000 aan Bitcoin heeft verloren. Dus dat is al bijna 1 Bitcoin, kun je zeggen, of 0,8 denk ik ongeveer. Via een phishing-actie, een sms'je.
Een sms en daarna een belletje.
Ja.
Even vooraf, want er is dus onder andere een database lek geweest bij de fabrikant Ledger.
Mm-hmm.
Waar echt honderdduizenden gegevens zijn gelekt en ook tienduizenden geloof ik adressen met telefoonnummers en woonplaatsen en dat soort zaken en de straat. En dat is natuurlijk voor mensen die andere mensen willen bedriegen en willen oplichten. Mm. En de beste man, 48 jaar, heeft aangifte gedaan. Hij kreeg een tekstbericht. Iemand die zich voordeed als zijn telefoonprovider van T-Mobile.
Ja.
En daar werd verteld van, hey, je moet je account wordt geblokkeerd, want iemand probeerde in te loggen. Nou, er was helemaal niks aan de hand. Maar zij was al een beetje in die mindset. En daarna werd hij gebeld door een anoniem nummer.
Mm.
En die andere kant van de lijn, die deed zich voor dus als iemand van Ledger. Die gozer aan de andere kant van de lijn, die vraagt letterlijk om zijn pincode en zijn seed phrase en zijn toegang tot zijn wallet.
Oh man.
En ik lach erom, is echt heel, heel kut. En dat heeft hij gegeven, want blijkbaar was hij in zo'n mindset van, oh, ik ben gehackt of weet ik veel wat, ik word geholpen. Hoppatee, weg geld. Want toen ik eerst het nieuws las, dacht ik dat zo'n beursaccount of zo gestolen was via een phishing berichtje of zo. Maar het bleek dus echt te gaan om een telefoonbelletje waarin hij gewoon zijn gegevens heeft gedeeld.
Wauw.
Het is eigenlijk vooral een waarschuwing, hè, voor iedereen altijd, dit soort klote nieuws van, let op, deel je gegevens nooit via mobiel of via e-mail of wat dan ook. Want dit soort bedrijven, een Ledger en ook je bank niet, die gaan niet met een vaag e-mailtje of een vaag belletje allerlei gegevens van je vragen. Dat doen ze gewoon niet.
Nee, inderdaad. Pas op. Inderdaad wat je zegt. Ga er gewoon niet op in. Klik nergens op in de mail als je daar twijfels bij hebt. En ja, ga absoluut niet pincodes of... Wat ik bedoel, dat doe je met een bankpas ook niet. Waarom zou je dat met je Bitcoin doen?
Nee, maar het werkt wel vaak, want ze doen het niet voor niks ook bij de bank heel veel natuurlijk. Ik krijg ook best wel vaak ook sms'jes van banken waar ik helemaal niet bij zit.
Klopt, ja. Nee, maar dat je ook dus inderdaad je 24 of je 8, wat is het, 12, sommigen hebben nog 12 seeds opgeeft per telefoon. Dat is wel heel extreem.
Ja. Ja, je weet dan ook niet helemaal wat je met die seeds moet doen natuurlijk. Want dat is gewoon bijna regel nummer 1 als je met Bitcoin bezig gaat. Die dingen moet je nooit delen. Maar ja, als jij gewoon een particuliere belegger bent en je hebt gewoon wat geld erin gestopt, alsof je een aandeel Apple koopt en je hebt zoiets van, nou, het zal wel, dan kan je blijkbaar verleid worden tot dit soort zaken. En het zit ook in een klein hoekje, hè, want zeker sommige van die e-mails, nou, dat is gewoon levensecht.
Ja,
dat lijkt gewoon net op een officiële e-mail.
Ja, die e-mails wel, ja. Maar inderdaad, die 24 woorden via de telefoon geven, dat is wel echt een stap verder, hoor. Maar goed.
Ja, eens.
We hadden ook een polletje. Kreeg je wel eens phishing berichten over Bitcoin? Stond onder het bericht. Dat is een nieuwe future voor ons nieuw CMS. En inderdaad, 117 stemmen. En 68% zei ja en 32% nee. Nou, dat is op zich nog wel significant. Dus,
ja, ik denk dat het is ook, je krijgt het ook van alle kanten. Ik heb een paar van die hele oude e-mails die ik echt nog toen ik op de basisschool zat heb gemaakt. Die gebruik ik eigenlijk voor alle. ja, alle dingen waar ik het niet erg vind dat ik het niet zo vaak kan lezen, maar wel een spammail maak ik er eigenlijk van, zeg maar.
Ja.
Nou, die wordt helemaal volgespamd met allerlei oplichting spul. En daar komt nu Bitcoin steeds vaker in voor, natuurlijk.
Ja, naarmate die prijs stijgt, is het aantrekkelijker. Ja. Hè? En wat kost eigenlijk die spamberichtjes? Je hebt natuurlijk hele gespecialiseerde bedrijven, hackers, et cetera, die het gewoon proberen. Ja, we kunnen het niet vaker benadrukken in de chat, ook op de website. Let op, deel dus inderdaad nooit die seeds. En ja, wees een beetje achterdochtig. Hè? Wees overmate achterdochtig wat betreft verzoekjes wat dat betreft. Kun je toch wel zeggen. Hè? Op het moment van op geldzaken eigenlijk. Hè? Vaak is het dan inderdaad misschien een bepaalde update of ze appelleren heel vaak van we hebben een nieuwe app of er is iets, er is een technische storing of dat en daar appelleren ze op via sms'jes.
Download de update, inderdaad.
Ja, dus dat klik daar niet op. Even kijken, we zijn er razendsnel door het nieuws heen gegaan, Robin.
Dat kan ook wel een keertje iets minder lang Bitcoin nieuws update.
Ja, precies. Nou, even kijken. Ja, we gaan gewoon keihard door. Bitcoinmagazine.nl voor het laatste nieuws. Ja, Rothschild is toch ook wel opmerkelijk dat zij exposure hebben in Bitcoin. Zo groeit die lijst van bedrijven en ook toch wel particulieren die Bitcoin interessant vinden. Ja, voor de rest, wees daar zuinig op. Laat je niet te veel van de wijs brengen door volatiliteit. Dat hoort bij de markt. Hè. We zijn nog vrij jong. Het is allemaal nog allemaal heel erg vroeg qua Bitcoin.
Zeker.
Dus
bitcoinmagazine.nl voor het laatste Bitcoin nieuws nog een keertje. Zit ook op alle socials, Facebook, Twitter, YouTube. Leuke Telegram chat. En je kunt tegenwoordig ook reageren op de website zelf. Kun je een accountje aanmaken en discussiëren over het nieuws. En stay tuned, want er komt genoeg Bitcoin nieuws aan dit jaar en hopelijk nog veel langer. Thanks voor het luisteren en tot later.
Later.